Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
Welkom bij de eerste aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Diaghi, Formule 1 verslaggever van GPUpdate.net en Motorsport.com. En samen met mij in deze podcast zitten mijn collega's Ronald Voording. Hallo Ronald.
Goedemiddag Erwin.
Mike Mulder. Hallo Mike.
Dag Erwin, dag Ronald.
En last but second not least, Mark Bremer. Hallo Mark.
Dag heren, goedemiddag.
Jongens, de eerste podcast en we hebben gelijk genoeg te bespreken. Zondag was de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, maar dat had niet veel geschild of had een hele andere winnaar gehad. Want halverwege de laatste ronde klapte de linker voorband op de Mercedes. Max Verstappen reed een eenzame race en koerste af op de derde plaats. Maar dankzij een bandenprobleem bij Valtteri Bottas werd hij nog tweede. En had mogelijk de race kunnen winnen als hij niet aan het einde van de race nog nieuwe banden had gehaald om de snelste race onder te rijden. Charles Leclerc die completeerde het podium. De lange tijd vierde te hebben gelegen en daar heeft hij gewoon mee gemaximaliseerd om in Verstappen termen te blijven. Ik denk in elk geval niet dat Ferrari bij het ingaan van het weekend op het podium had gerekend. Ik was verantwoordelijk voor deze slag op GP Update en Motorsport.com. En tien ronden voor het einde had ik eigenlijk mijn hele verhaal al af. Ik hoefde alleen nog maar een foto uit te zoeken voor boven het verslag. Maar twee ronden voor de finish ging die linker voorband van Valtteri Bottas eraan. Dat was op zich nog wat overzien, maar daarna ging ook die van Carlos Sainz en tot slot ook nog die van raceleider Lewis Hamilton. Ja, dan moet je een compleet nieuwe verslag schrijven in no time. Mike, jij verzorgde het zondag het live verslag op GP-Update. Hoe heb jij die laatste ronde beleefd?
Nou ja, dat is een stuk makkelijker. Dat is gewoon tikken wat je ziet. En dan tik je gewoon wat je ziet, wat niet door je hoofd gaat. Dus je tikt, wauw, wat gebeurt hier allemaal? En dan, Ik moet zeggen dat ik niet meteen doorhad waar het gebeurde bij Hamilton. Bij Bottas was het vrij duidelijk dat hij een hele ronde door moest nog op die lekke band voordat hij de pits in kon. En bij Hamilton zag ik niet meteen, want ik had de live tracker niet aanstaan van F1 TV, waar hij op de baan was. Dus ik had zoiets van, nou, als hij naar binnen moet, dan kon het wel eens inderdaad een race voor Verstappen worden inderdaad. Op het moment dat ik die tracker aanzette, zag ik dat hij wel op weg was richting finishlijn. Dus ja, toen was het even billen knijpen en aftellen, waar ben je en waar zit Verstappen? En toen bleek al natuurlijk vrij snel binnen een enkele seconde dat Verstappen nooit meer kon inhalen. Maar het was wel even spannend inderdaad voor een verder, denk ik, en daar moet je het maar verder over hebben, vrij saaie race.
Ja, en was jij aan het einde nog een beetje wakker, Mark?
Nou, ja, dus, ik was inderdaad wel wakker. Maar wat Michael zegt, deze knotsgekke laatste ronde, die hebben wel ervoor gezorgd dat we eigenlijk een verder redelijk matige race vergeten zijn. Waar we bang voor waren gebeurde. En dat was dat Mercedes gewoon twee stappen te sterk was voor de rest en dat ze gewoon wegreden. Het middenveld stelde niet teleur, maar de laatste ronde waren wel, die maakten veel goed.
Ja, ik begon mijn raceslag met wat een saaie overwinning voor Lewis Hamilton leek te worden tijdens uit op een van de meest spectaculaire finishes in de recente historie van de sport. Dat was misschien ook wel een beetje de adrenaline die door mijn lijf gierde aan het einde. Maar wat vond jij van de race als geheel, Ronald?
Nou ja, ik kan me goed vinden in jullie lezing. Kijk, het was dodelijk saai, wil ik niet zeggen. Maar het hield in ieder geval niet over qua amusementswaarde. Ook in het middenveld niet, vond ik. Nee, wat Mark zegt, klopt qua onderlinge verschillen wel, maar qua gevechten niet. Want ik zat op een gegeven moment te kijken naar de gaten. En vanaf Leclerc tot aan P17, de laatste rijdende auto, zat alles binnen 15 seconden. Ja. Maar in feite was het gewoon een soort DRS-trein, want iedereen naar DRS. Behalve Leclerc dan vooraan, maar die kon goed stand houden. Ja, voor de rest had iedereen DRS en gebeurde qua inhaalactie echt verrekte weinig eigenlijk. Dus ja, die laatste paar rondjes, die had iedereen wel nodig, denk ik. Inclusief wijzelf.
Ja, en de grote vraag na de race was natuurlijk is het de juiste beslissing geweest voor Red Bull om Max nog naar binnen te halen voor nieuwe banden? Want zonder die pitstop had hij waarschijnlijk wel gewonnen. Wat denk jij, Ronald?
Ja, lastig. Kijk, achteraf zeg je natuurlijk van ja, had door moeten rijden. Maar de pest is, wij hebben die Pirelli-banden na afloop niet gezien die van die auto van Max afkwamen. En een man die ze wel gezien heeft, Christian Horner, daar spraken we gisteren nog mee, ook virtueel zoals dat tegenwoordig gaat, hè, met een soort Zoom-sessie. En die zei van ja, daar zaten echt behoorlijke beschadigingen aan die band van Max. En wij hadden totaal geen garantie dat hij het wel zou redden zonder extra stop. Dus die hebben gewoon het zekere voor het onzekere gekozen. Ja, en dan kan je er op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen, hij heeft nu 19 punten, had 25 kunnen hebben, dus heeft er 6 verloren. Maar Max draait het liever om, ook in de persconferentie zei hij dat ook. Hij zegt nee, ik heb eigenlijk 19 gewonnen, want stel we waren doorgereden, het had verkeerd afgelopen, ja, dan had ik hier met lege handen gestaan. En dat kan Red Bull zich natuurlijk niet permitteren na die eerste nulscore in Oostenrijk. Dus ja, het is heel zonde, maar ik heb er wel begrip voor.
En daarbij komt natuurlijk dat van tevoren, als je zag hoe gelaat hij zaterdag was, dan heeft kwalificatie, alles beter dan een derde plaats is pure winst voor Red Bull. Dus we gingen er gewoon vanuit gisteren, nou, laat de Mercedes maar gaan. Wij gaan gewoon naar die derde plaats rijden. Je hoorde het hem ook zeggen in de auto gisteren. Jongens, hij was heel erg aan het communiceren met zijn team. Grappend, grollend. Het was bijna balorig. Hij reed een beetje freewheelend rond eigenlijk op die derde plaats in niemands land. En krijgt opeens een tweede plaats in zijn schoot geworpen. Eigenlijk dus pure winst voor hem, zou je kunnen zeggen. Daarom denk ik dat hij achteraf ook wel redelijk blij was en tevreden was.
Wat dan nog wel grappig is dat hij die snelste raceronde, want er zijn mensen die zeggen ja, hij ging vooral naar binnen voor die snelste raceronde. Het leuke is dat hij die moest afpakken van zijn teamgenoot Alexander Albon. Dus dat is nog wel leuk dat je denkt van, want Max had hem voor die tijd ook. Albon pakt hem af. En als de reactie daarop was geweest, dan was het natuurlijk wel een beetje knullig en kun je daar vraagtekens bij zetten. Maar nogmaals, het was vooral uit voorzorg, omdat Red Bull zelf ook echt absoluut niet zeker was dat Max het zou halen.
Ja, maar moet Red Bull al dan eigenlijk niet gewoon een risico nemen op zo'n dag en gewoon voor de dagzegen gaan? Ook al is er maar een kleine kans op de overwinning. Wat vind jij, Mike?
Ja, anders kunnen doen. Zeker, daar heb je een dagzegen. Ik denk dat, eerlijk gezegd, Verstappen daar niet om maalt. Hij is met één ding bezig, de wereldtitel. Een dagzegen was leuk geweest inderdaad, maar aan de andere kant, je kunt ook gewoon een lekker band rijden en zelf terugvallen buiten de top 10. Dan heb je maar geen punten. En er staan er nog wel een paar te dringen. Racing Point in de coulissen, McLaren. Het zijn toch wel teams die aan het oprukken zijn. Dus je wil ook wel die tweede plaats in het kampioenschap, wil je denk ik zeker stellen.
Ja, een andere grote vraag na de race was natuurlijk, wat is die oorzaak van de bandenproblemen geweest aan het einde? Ik heb tot dusver verschillende mogelijke oorzaken voorbij horen komen. Mogelijk dat er wat debris op de baan lag. Misschien wel neergelegd door Kimi Räikkönen, die kort voor het einde met zijn voorvleugel over het asfalt schraapte. Of misschien was het gewoon echt een kwestie van slijtage. We weten dat Pirelli op dit moment nog onderzoek doet. Maar wat denk jij wat de oorzaak was geweest, Ronald, op basis van wat we tot dusver na de race allemaal hebben gehoord?
Nou ja, dat zijn wel de twee meest waarschijnlijke scenario's. Want meteen na afloop dachten ook nog mensen aan, hey, das, weet je wel, twee safety cars gehad. Juist tijdens die safety car fases gebruiken ze DAS om temperatuur in de banden te krijgen. Nou ja, nog extra druk op die voorbanden, dus zou dat dan funest zijn geweest? Maar Toto Wolff werd daar na afloop naar gevraagd en die zei meteen van nee, totaal niet, echt niet aan de orde, onzin. Het heeft niks met DAS te maken. Hij verwees ook naar Carlos Sainz natuurlijk, die ook de linker voorband in flarden had. De echte oorzaak, ja, daar mag Pirelli iets over gaan zeggen, maar het is wel zo natuurlijk dat Silverstone traditioneel heel zwaar is voor de banden. En vooral die linker voorband. Al die snelle bochten rechtsaf, kops, corner, dan ga zo maar door. Dat vreet enorm aan die linker voorband. En daar komt bij dat het wedstrijdverloop niet heel gunstig was. Want de meesten moesten eerder naar binnen dan gepland door die safety car. Ja, niemand wilde als eerste nog een stop maken, want dan ben je zeker de pineut. Dus iedereen denkt, ja, we moeten er maar uitrijden. Ja, dan werk je dit soort situaties in de hand. Of uiteindelijk die brokstukjes van Kimi de doorslag hebben gegeven, ja of nee. Ja, dat is heel moeilijk voor ons te beoordelen. En daar mag Pirelli een oordeel over vellen.
Is er eigenlijk nog iets gezegd na afloop en eigenlijk het hele raceweekend over het asfalt daar op Silverstone? Want dat wordt ongeveer elk jaar, heb ik begrepen, vervangen. En er was in het verleden nogal wat kritiek op dat asfalt. Misschien, Mark, jij met jouw MotoGP-visie erop kunnen wat over zeggen. Want er is, geloof ik, toen nieuw asfalt neergelegd over de MotoGP, geloof ik.
Ja, ja klopt. Dat hebben ze voor vorig seizoen gedaan. Voordat eigenlijk tussen de Formule 1 race en de MotoGP race. Toen was het in principe prima, want de MotoGP-mannen hebben er daarna geen last meer van gehad. Volgens mij hebben ze toen ook meer een asfaltmengsel gebruikt dat meer gebruikt wordt op andere circuits ook. Dus daar zal het volgens mij niet aan gelegen hebben deze keer.
Maar het was wel opmerkelijk inderdaad. Het zal debris zijn geweest, want ik bedoel, als het echt alleen beperkt was tot het DAS-systeem, had alleen Mercedes het gehad. En nu zag je bij McLaren en bij Red Bull ook die problemen inderdaad zich voordoen.
En je zag ook bij opkomen van een van die rechte stukken naar Maggots en Baggots, dat daar de rijders ook echt constant aan het flirten waren met de limieten. Dus steeds met het linker voorwiel over het gras. Dan komt er ook rommel op het circuit liggen. Dus dat kan er best mee te maken hebben, denk ik.
Wat was Kvyat aan het doen daar?
Ja, dat was trouwens wel leuk, want die kwam na afloop dus voor de tv-camera's. En toen zei hij van... maar hij kwam eerst een beetje hinkend aanlopen. Zo van, ik ben geblesseerd, wat niet. Maar dat was gewoon een beetje Russische humor, zullen we maar zeggen. En toen zei hij van, ja, ik zat op mijn stuurtje te prutsen. Ik keek niet op de baan. Daardoor raakte ik de curb aan de binnenkant van Maggots. En toen was ik weg. Maar toen na afloop, en ik weet niet of dat het echte verhaal is, daar leek het mij wel op, maar het kan ook PR zijn, stond in het Alfa Tauri persbericht, nee, er was wel degelijk wat mis met de auto. Kvyat treft zelf geen enkele blaam. En toen heeft Kvyat zelf ook weer een verklaring afgelegd van, ja, dit is echt hoe ik ben, typisch mijzelf. Ik kijk altijd eerst naar mezelf en niet naar anderen en naar het materiaal. Maar jongens, het blijkt achteraf, ik kon er helemaal niks aan doen.
Oké.
Ja, mooi. Dus ja, zeg het maar.
Ik sprak zelf na afloop van de race met George Russell over Zoom. Ik vroeg hem ook naar die bandensituatie aan het einde. Hij zei dat hij niets door had van de problemen die de anderen hadden. Maar hij merkte wel een paar ronden voor het einde dat zijn banden ook beduidend minder werden. Hij hield totaal geen rekening eigenlijk met het feit dat hij nog een lekker band kon krijgen. Hij zei van, I thought to myself, punches are a thing of the past. Om aan te geven dat coureurs eigenlijk geen lekker banden meer verwachten anno 2020. Dus ja, dat kan misschien ook hebben meegespeeld. Van ja, lekker banden, dat gebeurt eigenlijk niet meer.
Ja, dat zou je ook verwachten. En ook met een exclusiviteitsleverancier, zeg maar. Pirelli is als enige. Die zullen toch vooral om hun eigen hachje denken. En proberen om die banden toch heel huids door die races te krijgen. Zonder dat je gekke Michelin-praktijken krijgt, zoals in Amerika destijds. Dus ja, ze zitten denk ik niet heel erg op het randje met die banden. Maar toch ging het wel erop.
Maar ze hebben toch juist dit jaar voor de banden van 2019 gekozen om die door te zetten. En niet de nieuwe banden voor 2020 te nemen. De teams zijn er toch tegen in het geweer gekomen, heb ik begrepen.
Ja, en dat kan ook misschien een rol spelen. Omdat die auto's wel steeds sneller zijn en steeds iets verder zijn doorontwikkeld. Dus die auto's hebben nog meer downforce dan vorig jaar. Dus die druk op de banden is nog groter dan vorig jaar. Ja. En ja, die banden zijn niet meegeëvalueerd, zeg maar. Nee. Inderdaad, omdat de teams dat niet willen. Maar dat kan wel een rol spelen. Dat is zelfs zover dat ze voor volgend jaar wat stukjes uit de vloer halen, om het even heel banaal te zeggen. Om gewoon downforce kwijt te raken. Want als ze dan nog weer die 219 banden gaan gebruiken en die auto's zouden nog meer downforce krijgen, ja, dan kan je dergelijke problemen niet alleen op Silverstone, maar op meerdere circuits verwachten.
En ze gaan komend weekend, heb ik begrepen, voor die 70th Anniversary Grand Prix, zoals dat zo mooi heet, gaan ze wel, geloof ik, met de banden voor 2021 testen, heb ik begrepen.
Nou, dat is wel interessant inderdaad, want ze gaan tijdens de race met zachtere banden rijden. Dus ja, de zachtere compounds dan dat ze nu gehad hebben. Ik verwacht eerlijk gezegd dat er een deze dagen met een mailtje van Pirelli uitgaat dat de bandendruk toch iets hoger moet. De minimale bandendruk. Maar goed, dat gaat wel interessant worden. Zeker omdat het ook nog warmer schijnt te worden op Silverstone. Dus ja, dat kon wel eens leuk gaan worden. Op dit moment is er nog geen sprake van Pirelli dat ze zeggen van nou, we gaan het plan omgooien en we gaan toch met hardere banden rijden. Maar
dat lukt, kan ook niet. Hè? Dat heeft Mario Isola na de race gezegd. Van, ja, daar is het eigenlijk te laat voor.
Ja, ja.
Het was inderdaad om een strategische draai te geven aan die tweede race op Silverstone. Ja, om het nog een beetje interessant te maken. Maar ja, hebben we zo'n gimmick eigenlijk nog wel nodig? Want die twee races op de Red Bull Ring hebben uitgewezen dat het toch ook wel Met gelijke omstandigheden. Tenminste, we hadden ander weer natuurlijk tijdens het tweede weekend. Maar dat twee races op hetzelfde circuit kan allebei spannend worden.
Je moet eigenlijk alle races op Paul Ricard laten rijden. En dan gewoon de sproeiinstallatie aanzetten. Ik heb het idee dat het weer een grotere invloed heeft op het raceverloop, het wedstrijdverloop, dan de banden, eerlijk gezegd. Ik denk als het komend weekend 30 plus graden wordt op Silverstone, dat je een veel leukere race krijgt.
Ja, en ik denk ook niet dat die zachtere compound echt heel cruciaal gaat blijken. Nee. Omdat zeker in combinatie met het warmere weer, iedereen voor een tweestopper zal gaan.
Ja, nu zeker.
Ja, nu zeker. Ze gaan natuurlijk op safe nu. Dus je krijgt allemaal tweestoppers en dan heb je natuurlijk meer marge. Dus zelfs met zachtere compounds en zelfs met warm weer moet je een tweestopper op Silverstone wel kunnen redden.
Ja. Nog een ander groot dingetje voor de race was de positieve coronatest van Racing Point coureur Sergio Perez. Zijn de maatregelen van de Formule 1 dan toch niet afdoende, Mike?
Ja, ik heb eens even gekeken hoeveel tests er rond de Grand Prix van Hongarije zijn geweest. 5000, 4997 uit mijn hoofd. En dan toen hadden ze in Hongarije geloof ik 2 positieve testen. En nu dan eentje in Silverstone. Als je 10.000 tests hebt en je hebt in totaal nu in de afgelopen maand, 5 juli was de eerste race en de week ervoor. Dus in 1 maand 3 positieve testen op misschien wel meer dan 10.000 tests. Vind ik eigenlijk dat het wel meevalt, eerlijk gezegd. En er zijn ook meteen goede maatregelen genomen. Hè? Ik bedoel, Perez is meteen uit het team gezet, in zelfisolatie gegaan. Ze kunnen ook niet dit fout doen, want dan is het klaar. Dan is de Formule 1 klaar voor dit seizoen en dan is het misschien wel klaar voor een veel langere tijd. Dus ze zitten er bovenop, denk ik, en ze doen het goed, denk ik. Maar ja, een positieve test, ja. Dat gebeurt hier in Nederland ook.
Ja, en waar je dan eerder je vraagtekens bij moet zetten is dat Perez naar Mexico gereisd is, weliswaar met een privévliegtuig, maar goed. Ja, ze hebben al eerder een waarschuwing gehad natuurlijk met Bottas en Leclerc die teruggingen naar Monaco tussen de Oostenrijkse races in. Nu vliegt Perez naar Mexico en gaat het wel mis. Dat lijkt me een groter thema dan de bubbels van de Formule 1 zelf, want die schijnen wel te werken tot nu toe.
Er is ook een beetje wat verwarring bij de fans volgens mij over die Formule 1 bubbels. Die gelden alleen vanaf dat je naar een circuit afreist, totdat je daar weer weggaat, zeg maar. Dus tussen twee races door, zoals in de afgelopen 2 weken, tussen Hongarije en Silverstone, gaat iedereen eigenlijk weer uit die bubbel. Dus kunnen ze eigenlijk weer doen en laten wat ze willen. Maar je neemt aan dat een coureur toch het zekere voor het onzekere neemt en dat soort tripjes naar Mexico. En ik hoorde ook dat hij op vakantie is geweest naar Italië. Dat je dat dan toch even achterwege laat.
Nou, inderdaad.
Sorry, Mark, ga je gang.
Nou ja, en zeker in de positie van Perez. Hij moet zijn hachje redden bij Racing Point, voor zover hij daar zelf nog invloed op heeft. En dit was gewoon voor hem een uitstekende kans om dit weekend het podium te rijden. Dus ik vond het in die zin wel... Dat zal niet in zijn achterhoofd gespeeld hebben, blijkbaar. Maar ik vind dat wel opvallend.
Ja, wat ik vooral wel ook opvallend vind, is dat coureurs zich blijkbaar... En ik denk ook wel dat het een beetje geldt voor teammanagement. Want ik heb ook wel begrepen dat bijvoorbeeld Toto Wolff ook gewoon tussen de races door terug naar zijn eigen huis gaat. Dat er toch een beetje een schisma begint te... op te spelen tussen binnen die teams ook. Hè? Dat personeel, dat moet gewoon in die bubbel. Ook nu begrijp ik dat er dus F1 personeel gewoon niet naar huis mag, omdat daar thuis vrouwen en kinderen zitten en ze daar niet besmet willen raken. Dus terwijl de heren coureurs en het teammanagement wel over de hele wereld vliegt om familie te zien, om naar huis te gaan, om met de vriendin lekker bij Rock Brun te gaan wielrennen. Moeten die jongens die aan die auto's werken, moeten gewoon binnen blijven. En daar, dat is ook niet helemaal netjes, vind ik, moet ik zeggen, van een Perez of van een Bottas of van een Leclerc. Dus daar valt ook wel wat voor te zeggen, denk ik, om toch nog stringenter daar iets aan te doen als team.
Ja, dan zei Perez zelf trouwens van, ik ben naar Mexico gegaan omdat mijn moeder in het ziekenhuis lag, die is ontslagen. Ja, goed, dan wordt er een beetje een emotioneel verhaal verteld natuurlijk en op die manier kun je er weer niet te veel van zeggen. Maar ja, blijft overeind. En dat is ook een beetje de discussie die na afloop werd gevoerd. Van ja, we kunnen die bubbels zo waterdicht maken in de weekenden zelf. Maar wat gebeurt er tussen? En Vettel zei meteen van ja goed, je kunt mensen niet verplichten om het hele jaar maar in die bubbel te blijven. Om niet naar huis te gaan, een heel seizoen niet. Dat kunnen we eigenlijk niet maken. Vettel is dan wel iemand die zelf zegt van ja, ik gebruik mijn verstand. Ik ben in Oostenrijk lekker in mijn eentje in de bergen gaan wandelen en ik doe geen gekke dingen. Maar Opmaat Safnauer, de teambaas van Racing Point, heeft wel gezegd, Perez heeft zich aan de regels gehouden. Ja. Maar als dat blijkbaar niet werkt, dan moet de FIA toch gaan nadenken of ze misschien rigoureus willen zeggen, oké, we moeten die bubbels wel gewoon dit hele half jaar, want dat is het in feite, dit hele half jaar in stand houden. Nou ja, goed, dat betekent niet dat Racing Point of Perez nu per definitie iets verkeerd heeft gedaan, want die ruimte die was er gewoon. Maar het betekent misschien wel dat dit de FIA aan het denken zet. En ja, misschien voor de komende maanden iets anders gaat doen.
Ja, vooral ook met het oog op de kalender waar ze nog steeds mee aan het puzzelen zijn. Ze hopen nog steeds een paar races natuurlijk toe te voegen. En dan helpt een positieve coronatest denk ik ook niet daarbij.
Nou, ik denk niet eens dat er één positieve coronatest lastig is. Ik denk dat uitbraken in regio's, in Catalonië bijvoorbeeld, veel gevaarlijker zullen zijn voor die kalender, eerlijk gezegd. Ik zie, we gaan over twee weken over een week gaan we naar Spanje. Zeg maar, gaan we daar racen? Het lijkt mij gevaarlijk, eerlijk gezegd.
Nico Hulkenberg die werd op het laatste moment ingevlogen om Sergio Perez te vervangen op Silverstone. Dat was nog een hele klus voor Racing Point, geloof ik, hè, Ronald?
Ja, goed. Die kregen eigenlijk woensdag kregen ze al die eerste uitslag van Sergio Perez. En die was dus positief. Dus positief op COVID-19, negatief wat betreft het Formule 1 weekend. Dat hebben ze niet naar buiten gebracht, want op donderdag kregen wij keurig een persbericht van ja, er is een niet eenduidige uitslag. We moeten nog even afwachten. Nou ja, toen wisten Safnauer en Co. al lang dat Perez positief was. Maar goed, woensdag zijn ze al meteen, en ook donderdagochtend nog, zijn ze meteen achter de schermen bezig gegaan met potentiële vervangers. Zij hebben, zoals wel meer teams, geen eigen reservecoureur, maar mogen aanspraak maken op de reservepiloten van Mercedes. Nou ja, zoals de meeste mensen wel weten, valt Stoffel van Doorn af, want die heeft komende week Formule 1 verplichtingen. Ja, toen bleef Esteban Gutierrez over. Maar ja, de beste man heeft sinds 2016 geen Grand Prix meer gereden. En ook al een paar jaar geen echt competitieve races meer. Dus ja, daar zaten ze bij Racing Point niet echt om te springen. En dus hebben ze Hülkenberg eigenlijk tegelijkertijd benaderd. Ze hebben die twee paden, die hebben ze tegelijkertijd bewandeld. Met meteen een voorkeur voor Hülkenberg. Alleen het was niet duidelijk of het zou lukken, want Hülkenberg is woonachtig in Monaco. Maar was net met het vliegtuig onderweg naar Duitsland. Omdat hij namens Lamborghini een GT3-test volgens mij zou doen op de Nürburgring. Nou ja, toen heeft Safnauer hem gebeld van hey vriend, misschien moet jij maar eens in een iets snellere auto stappen komend weekend. Wat denk je van de Formule 1-randrij? Nou ja, Hülkenberg had geen goede helm bij zich. En die is naar Keulen gevlogen, gereden. Maar dat was bijna laagvliegen, zeg maar. Om nog raceschoenen en een helm te pakken. En die is toen met een privéjet van de sponsor van Racing Point naar Birmingham gevlogen. Maar ja, dan ben je daar, maar dan is het nog niet in kannen en kruiken. Want het is allemaal leuk en aardig, maar eerst moet het papierwerk in orde worden gemaakt. En vooral, Hülkenberg moet ook een negatieve coronatest nog kunnen overleggen. Dus ja, goed, die hebben ze afgenomen, urenlang gewacht op de uitslag. Die tijd hebben ze gebruikt en dan is het geluk dat zij er echt letterlijk tegenover zitten. Die tijd hebben ze gebruikt om Hülkenberg een stoeltje aan te meten, in de simulator te zetten en zo goed en zo kwaad als het kan klaar te stomen. Nou ja, in VT1 stond hij te keurig. Alleen ja, twee dagen later hadden we hem ook graag gezien en toen stond hij er niet keurig. Dus dat is wel een beetje een triest einde.
Nee, maar dat is wel een goede vraag die je daar stelt, Ronald. Was dit mogelijk geweest als Racing Point niet in Silverstone geweest was? Of als de race ergens anders gehouden was?
Ja, moeilijk denk ik, want ze hadden nu al problemen dat Hülkenberg tijdens VT1 zei van nou, bij mijn rechterbil zit het niet allemaal even lekker. Nou, dat geeft al aan dat zelfs als alles heel dichtbij is, dat het nog een enorme expeditie is. Ja, dan kun je nagaan wat er was gebeurd als er honderden, CQ, duizenden kilometers tussen had gezeten. Dus ik denk dat het dan een heel, heel, heel lastig verhaal was. Ja. En dat geeft misschien ook wel aan dat ondanks dat er op papier een constructie is van oké, wij kunnen de mannen van Mercedes gebruiken. Bij Racing Point hebben ze denk ik een beetje nonchalant gedacht van, nou ja goed, We hebben dan Stoffel, we hebben Gutierrez. Nou, prima, weet je wel. Stel dat er iets gebeurt, dan hebben we in ieder geval een poppetje in die auto. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan blijkt dus dat ze Gutierrez niet willen. En dan is er nog paniek, gewoon nood aan de man. Dus het is ook wel een beetje een wake-up call dat je misschien toch gewoon een vaste reservecoureur moet hebben waar je wel mee kan leven. En dat je daarvoor alles geregeld moet hebben. Dat die man misschien gewoon wel ieder weekend present is, ook in de bubbel zit, goed voorbereid is. En dat je gewoon alle minuut kunt schakelen, want dat was nu absoluut niet zo.
Nee, dat is waar.
En ik denk dat het ook een leuke kans kan zijn voor een jonge coureur om die zo'n positie te geven. En dat hij op die manier nog wat Formule 1 ervaring kan opdoen in plaats van dat er wordt teruggegrepen op een Hülkenberg.
Ja, al verdient Hülkenberg misschien in essentie wel een kans, in ieder geval als je Max mag geloven. Maar ja goed, laten we ook reëel zijn. Hülkenberg is heel sympathiek, heeft in Nederland, ook omdat hij onze taal machtig is, een hele hoge gunfactor. Is ook absoluut ook nu nog genoeg voor de Formule 1. Dat heeft hij in die twee dagen ook wel laten zien. Maar het is geen enorme hoogvlieger die in dat opzicht, en dat ben ik wel met Erwin eens, jonge talenten, noem even een Schwarzman of zo uit de Formule 2, in de weg zou kunnen zitten. Dus in dat opzicht zie ik er wel iets in om jonge talenten dit soort kansen te geven.
Hoe is de situatie eigenlijk voor de komend weekend, Ronald? Kan Perez nog terugkeren of niet?
Ja, dat is een hele goeie. Dat is ook wel heel lastig. En dat komt omdat ze die regels in Engeland veranderd hebben. Want zoals ik net aangaf, heeft Perez die eerste coronatest op woensdag afgelegd. Nou ja, goed. Toen waren de regels vrij helder. Zeiden ze, mocht je positief zijn, dan moet de persoon in kwestie moet 7 dagen in isolatie. Nou ja, prima, weet je wel. Dan had Perez afgelopen weekend gemist en dan zou hij komend weekend weer mee kunnen doen. Maar die uitslag, en zeker de definitieve uitslag van die tweede test, die volgde pas op donderdag. En toen hadden ze de regels veranderd, want toen waren de regels in Engeland als volgt, dat iedere persoon met een positieve test 10 dagen in isolatie moet. Nou, tel bij die donderdag 10 dagen op. Ja, dan hoef je geen wiskunde te hebben gestudeerd om te weten dat hij ook komend weekend gaat missen. Dus ja, dat is een beetje de vraag. Bij Racing Point zoeken ze nu bij alle instanties voor, vragen ze en kloppen ze aan van kunnen jullie ons opheldering verschaffen? Want telt bij Perez het moment van de eerste test, dan mag hij rijden, want hij heeft geen symptomen, hij voelt zich prima, dus hij kan gewoon instappen. Of mag dat formeel niet en telt dat tweede moment, ja, en dan krijgt Hülkenberg nog een kans om hopelijk wel zijn Formule 1 rentree te kunnen maken.
Maar mag hij wel instappen dan? Hij zal toch, neem ik aan, ook als dat 7 dagen is en ze krijgen dat juridisch rond. Hij zal toch opnieuw, ook als hij op Silverstone komt, komende donderdag, vrijdag, met zijn koffertje, met zijn helm en zijn schoenen en zijn handschoenen, zal hij toch opnieuw zo'n temperatuurmeter tegen zijn hoofd krijgen en opnieuw getest worden ook.
Ja, nee, absoluut.
En dan zal ik ben geen medicus, maar dan zal hij toch alsnog corona hebben en positief getest worden?
Nou ja, dat is een belangrijke voorwaarde. Dat zei TSAF nou ook. Kijk, er zijn 2 dingen zijn nu van belang. Eerst willen ze opheldering hebben van is het wel of niet mogelijk. Gewoon juridisch en qua papierwerk en alles. En als dat zo is, dan moet er inderdaad een negatieve test voorgedragen kunnen worden. En ja, als dat niet zo is, dan kan alle papierwerk en dan kan alles wel leuk en aardig voor elkaar zijn. Maar dan gaat het hele feest niet door. Dus dat is inderdaad goed om te benoemen. Dat is echt een keiharde voorwaarde.
En Hülkenberg is, neem ik aan, gewoon nog steeds in Silverstone, in de omgeving daar, in een hotelletje, die stand-by gewoon.
Ja, die is niet van plan om naar Mexico te gaan, heb ik gehoord.
En eigenlijk gunnen we Hülkenberg ook wel nog wel een nieuwe kans naar wat er afgelopen zondag is gebeurd.
Ja, tuurlijk. Dat deed wel pijn hoor. Dan zie je toch die auto in de garage staan en dan krijg je uiteindelijk dat de bevestiging dat hij niet kan rijden. Ah, ik had hem wel gegund.
Ja, ik vond het trouwens wel vermakelijk dat iedereen voorafgaand begon over het eerste podium, want hij heeft een competitieve auto. Ja, dat was wel extreem kortzichtig, want als je Hülkenberg ook na die vrijdagtrainingen zag lopen, Max zei al, hij hing helemaal aan één kant. Dat klopt wel een beetje, want het is gewoon zo'n aanslag op je lichaam. Je kan echt niet verwachten dat iemand een half jaar niet specifiek voor F1 getraind heeft, die G-krachten niet heeft gevoeld, want ja, je kan trainen wat je wil, maar daar draait het om. En dat hij dan even instapt en het podium pakt. Dus ik had meteen het idee, ook al kan hij een volwaardig weekend rijden, dan gaat hij gewoon achter Lance Stroll finishen. En als je bedenkt dat Stroll doorgaans al achter Perez finisht, ja, dan is een podium, leek mij sowieso al heel, heel, heel erg hoog gegrepen. En dat zagen we tijdens de kwalificatie op zaterdag ook wel.
Maar goed, het was wel een romantisch idee. Dat,
ja, dat wel.
En daar ben ik dan ook wel weer voor te porren, als ik heel eerlijk ben.
Een week geleden zei ik nog dat ik mijn geld had gezet op een podium van Sergio Perez. Alleen ja, Racing Port als geheel viel eigenlijk wel tegen afgelopen weekend.
Ja, nogal ja. Ja, inderdaad. Ja.
Wat zou daar aan de hand zijn?
Nou, het is vreemd, omdat als het op één circuit bijna had gekund, dan was het wel op deze. Kijk, want laten we wel zijn, het is eigenlijk de 2019 Mercedes die ze ultiem echt heel goed hebben nagebouwd. Dus die karakteristieken komen ook één op één overeen. En voor die auto was Silverstone echt de baan. Mercedes vorig jaar was echt extreem snel op circuits met heel veel snelle bochten. Nou, dat is Silverstone. Met die huidige auto's zijn dingen, bochten als Stowe en de eerste bochten zo, die zijn gewoon vol gas. Nou ja, Christian Horner zei dat goed. Hij zei dat zijn echt extra rechte stukken. Nou ja, als je kijkt wat voor motor Mercedes er dit jaar in heeft liggen, is dat een bijkomend voordeel. Dus ja, ik dacht ook, als het op één circuit moet kunnen, dan moet het hier zijn. Maar ze zakten volledig door het ijs. In de rubriek winnaars-verliezers stonden ze dan ook aan de verkeerde kant, zullen we maar zeggen. Bij de verliezers, ja, dat is niet zonder reden. Want de verwachtingen waren hoog, maar ze hebben er heel weinig van gebakken.
Maar heeft dat misschien te maken met het feit dat ze zich echt puur hebben geconcentreerd op Hülkenberg? En het feit dat hij daar maar een auto moest hebben waar hij in ieder geval mee kon rijden? En hebben ze misschien wat doorontwikkelingen, wat nieuwe dingetjes, wat gimmicks, wat gadgets achterwege gelaten om niet al te veel te eisen van Hülkenberg?
Nou ja, of dat Perez er überhaupt niet bij was, en daarom ben ik wel benieuwd, stelt hij wel kan rijden komend weekend. Want heel veel mensen binnen dat team, Saf nou, maar ook heel veel andere kopstukken, die hebben gezegd, ook voor Lance Stroll is het heel belangrijk dat Perez er is. Dat is een jongen waar hij goed mee overweg kan, waar hij zich aan op kan trekken, waar hij ook feedback van krijgt. En zo maakt Perez niet alleen zichzelf, niet alleen het team, maar ook Stroll beter. Ja. En die viel nu natuurlijk weg. Kijk, want met alle respect, Hülkenberg stapt in als nieuwkomer, die had de handen vol aan zichzelf. Ja. Dus daar kon Stroll zich niet aan optrekken. Het was eigenlijk andersom. Stroll was nu de leider. Ja. Nou ja, ik denk ook dat hij daar gewoon niet klaar voor is. En dat je nu het gemis van Perez gezien hebt. En dat is ook wel weer grappig. Voor het geval Perez volgend jaar moet wieberen en plaats moet maken voor Vettel.
Ja, Freddy, Perez is echt geliefd bij het team. Hè? Ook ja. Bij het team intern is hij gewoon echt heel erg populair. Ja.
En bij de familie Stroll dus.
Ja. Niet zo populair dat ze volgend jaar met drie auto's gaan rijden. Ja,
goh. Goed, of we Perez komend weekend weer terugzien in de auto, of dat Hülkenberg nog een kans krijgt, daar komen we donderdag wel achter. Heren, meer tijd hebben we niet vandaag. Bedankt voor jullie medewerking. Komend weekend dus de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Reddick here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, rechalk, still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only. Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed,
"I found nirvana! I win!"
They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.